In de jaren 60 vond in Feyenoord een gifmoord plaats. Een vrouw zou haar echtgenoot hebben vergiftigd met het insectenbestrijdingsmiddel Parathion, met de dood tot gevolg. Esther Sloots stuitte in 2022 op deze geschiedenis, via haar eigen familie. En ze dacht meteen, hier wil ik een boek over schrijven. Ze gebruikte dit verhaal als inspiratiebron voor haar roman Waar de suikerbieten groeien. Wie in krantenarchief Delver duikt, vindt al snel de talloze artikelen die destijds verschenen over deze geruchtmakende zaak. Die speelde in 1963 en 1964 in het Drentse Feyenoord. Esther Sloots heeft de onderlinge relaties van alle betrokkenen ontleed, motieven onderzocht en onderhuidse spanningen blootgelegd. Maar ook haar verbeelding aan het werk gezet. Namen zijn veranderd, aangepast. Situaties ook. En niet onbelangrijk, de al dan niet gepleegde gifmoord ook.
Ik heb ontzettend veel gelezen over het echte verhaal. Onder andere hierachter in het Drentse Archief. Daar zijn de rechtbankverslagen te vinden. Maar uiteindelijk kwam ik er ook achter, het echte verhaal ga ik nooit helemaal kunnen vertellen. En ik wilde er ook fictie van maken. En dat gaf mij ook de ruimte om me dieper in Mina, de hoofdpersoon, te verdiepen. En uiteindelijk een personage erbij te bedenken, Anna in dit geval.
Wat is feit en wat is fictie? En is die grens altijd wel zo scherp te trekken? Esther Sloots schreef Waar de suikerbieten groeien. Op een plek die ook in het boek voorkomt, trof ik, Sophie Timmer, haar voor een radioreportage en een podcast voor Drenthe toe.
Ja, dat is dus een titel, dat is mijn werktitel geweest terwijl ik aan het schrijven was. En dat is van een liedje van Daniel Loewes, Op het platteland. En dat begint met worden suikerbieten groen en dat gaat dan verder. En ik heb veel naar de muziek van Loewes geluisterd terwijl ik aan het schrijven was. Omdat het een ontzettend, het me heel erg naar de plek bracht steeds waar ook het verhaal zich voor een groot deel afspeelt. En dat is zo gebleven. We hebben het uiteindelijk zo gelaten. Ik heb Loewes nog gevraagd of hij er bezwaar tegen had. Dat had hij niet. Hij vond het een eer. Dus daarom is de titel Waar de suikerbieten groeien.
Ja, om nog even bij Loewes te blijven voordat we in jouw verhaal duiken. Staat zelfs een motto van hem voor in het boek, hè?
Ja, elk starveling hier, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dat is ook van een liedje van hem. En dat gaat dus ook, ik heb het voor in mijn boek gezet, omdat het wel heel erg toepasselijk is voor wat er in het boek gebeurt.
We gaan even zitten, Esther. Het is koud, maar hier staat een bankje precies tussen het Drentse Archief en de rechtbank in. En dat zijn twee plekken. Een plek van het heden, waar jij namelijk onderzoek hebt gedaan in het Drentse Archief, rechtbankverslagen. En een plek uit het verleden, de rechtbank. Waar een van de hoofdpersonen van het boek tijd heeft doorgebracht. Maar ik moet even alvast de luisteraars waarschuwen. Esther vertelt alleen maar wat ze kwijt wil. Dan geldt het natuurlijk voor iedereen die je interviewt. Maar met dit boek is iets aan de hand. Het gaat namelijk over een vrouw die een moord pleegt. Dat mag ik toch zeggen?
Ja, en mijn boek is geïnspireerd op een waargebeurd verhaal. Maar ik zeg expres geïnspireerd, want ik heb er uiteindelijk wel fictie van gemaakt. Ik heb ontzettend veel gelezen over het echte verhaal. Onder andere hierachter in het Drentse Archief. Daar zijn de rechtbankverslagen te vinden. Maar uiteindelijk kwam ik er ook achter, het echte verhaal ga ik nooit helemaal kunnen vertellen. En ik wilde er ook fictie van maken. En dat gaf mij ook de ruimte om me dieper in Mina, de hoofdpersoon, te verdiepen. En uiteindelijk een personage erbij te bedenken, Anna in dit geval.
Hoe is dit verhaal tot jou gekomen?
Nou, dat is eigenlijk gebeurd tijdens het bladeren in de fotoboeken van mijn opa en oma. Wij kwamen daar elke zondag. Dan gingen we op visite koffie drinken. En ik hield er ontzettend van om in die oude fotoboeken te bladeren. En vervolgens mijn opa en oma te vragen, wie is dat en wie is dat? En daar stond ook een foto in van een neef van mijn opa. En daarover werd gezegd dat hij vergiftigd was door zijn vrouw. En dat hij redelijk jong was overleden.
Dit is echt gebeurd.
Dit is echt gebeurd. En dat is uiteindelijk ook, nou ja, dat is altijd achter in mijn hoofd blijven zitten. En op een gegeven moment, toen ik wat meer tijd kreeg, ben ik eens gaan zoeken op Delver. Dat is een online krantenarchief. En daar vond ik veel over het echte verhaal. En toen ben ik daar ingedoken. En uiteindelijk kwam ook mijn droom weer naar boven om ooit een boek te schrijven. En heb ik dat aan elkaar verbonden en ben ik een boek gaan schrijven met dit verhaal in mijn achterhoofd.
En ben je toen je familieleden gaan interviewen, voor zover dat kon?
Ja, ik heb veel gevraagd, vooral aan mijn moeder, maar ook wel aan wat ooms en tantes. Maar ik merkte ook al snel dat, dat ik het dan moet doen op basis van herinneringen van individuen die allemaal verschillend zijn en die allemaal hun eigen interpretatie hebben van gebeurtenissen die er zijn geweest. Dus ik had ook al snel zoiets van dat is ook een interessant fenomeen, die herinnering, hoe werkt dat nu precies? En op basis daarvan is Mina ook wel echt ontstaan. Van wat gebeurt er nu als je iemand die al heel erg oud is, gaat vragen naar iets wat gebeurd is in het verleden?
Mina heeft echt bestaan. Mina kwam van het Groningenland, is daar opgegroeid, daarna weduwe geworden van haar eerste man. En dan leert ze Olke.
Olke, ze leert Olke kennen. En ze vinden elkaar middels een contactadvertentie, zoals dat in die tijd ging, wel eens.
Olke was ongetrouwd.
Olke was ongetrouwd, nooit getrouwd geweest ook. Dus eigenlijk al de verstokte vrijgezel misschien wel van de familie. Dus iedereen was ook wel redelijk blij dat hij eindelijk aan de vrouw was. Ja, en toen was er een huwelijk tussen die twee.
Olke was metselaar, woonde in Veenoord. In een mooi huisje, denk ik, voor die tijd. Een knap huisje. En had een familie die het wat minder op had met Mina.
Ja, in eerste instantie niet. Maar op een gegeven moment, Mina was toch anders dan de anderen. Dan de familie. Ja, Mina wijkte wat af. Was anders dan dan de familie van Olke. En daar werd al snel een beetje op neergekeken. En mensen waren toch wel kritisch op haar. Ze droeg bijvoorbeeld oorbellen, wat een beetje raar was.
Blijkbaar. Het zijn de vroege jaren 60.
Ja, het speelt zich af in 1963, 1964 voor een groot deel. En ja, daar werd een beetje op neergekeken en er werd al snel over haar gepraat ook. Dus
Voordat we verder gaan met het relaas van Mina en Olke en wat er allemaal gebeurt. Je schetst een periode op het platteland. Het is, ik wil niet zeggen dat het een en al treurnis en droefenis is, maar je wordt er ook niet blij van.
Nee, je wordt er niet blij van op het moment dat je niet functioneert binnen dat systeem. Ik denk dat er een heleboel mensen prima zich staande wisten te houden. Maar het heeft mij wel ook verbaasd hoeveel er veranderd is in 60 jaar. Want het is nog helemaal niet zo heel erg lang geleden. Vrouwen hadden gewoon veel minder te zeggen. Ze reden vaak niet in een auto bijvoorbeeld. Ze hadden vaak geen werk. Uitzonderingen daar gelaten. En je ziet ook dat de druk van familie, omdat het wereldje toch wat kleiner is, best wel groot is. Ja, en niet te veel verwachten van het leven misschien ook. En dat is een beetje treurig. Dat vind ik ook een beetje treurig. En ik vind het ook, daarom vond ik het ook mooi om Mina, de hoogbejaarde Mina, in gesprek te laten gaan met Anna, die in deze tijd leeft. Om toch ook duidelijk te maken wat er in de loop van de jaren veranderd is. En dat je nu toch echt wel meer keuzes hebt dan in die tijd.
Mina groeit op in het Groningenland. Dat is een nog kariger tijd. Je beschrijft het ook heel mooi. Hoe ze in de bedstee slaapt, hoe het altijd koud is en tocht in huis.
Ja, zij komt, als je het vergelijkt met hoe ze het uiteindelijk heeft gehad in Drenthe en Veenoord, is de situatie in Groningen, in het Groningenland, op het platteland, was natuurlijk veel heftiger nog, veel armoediger. En ik vond het ook belangrijk om dat te laten zien waar zij vandaan komt. En ook Wat dat dus doet als jij nieuw in zo'n dorp komt. Nou, hoe er dan tegen je aangekeken wordt. En hoe jij ook maar de ongeschreven regels van zo'n dorp moet begrijpen om te weten hoe je je moet gedragen.
Wat je ook tegenkomt in jouw boek is het fenomeen kindersterfte.
Ja, dat gebeurde natuurlijk veel meer in die tijd dan nu. We hebben natuurlijk nu gezondheidszorg. En Mina is daar op heel jonge leeftijd al mee in aanraking gekomen. En dat heeft haar hele leven eigenlijk wel getekend. En in die tijd werd er natuurlijk ook niet over gepraat. Ging jou helemaal niet in therapie. Dus dat is een last wat zij eigenlijk haar hele leven met zich mee heeft gedragen.
Eigenlijk speelt de omgeving ook een grote rol, hè? Dat dorp, dat Drentse dorp, Veenoord. Het is eigenlijk net zo goed een hoofdpersoon naast al die andere hoofdpersonen.
Ja, ik heb geprobeerd het dorp en dan niet specifiek Veenoord. Veenoord is natuurlijk waar het verhaal zich echt heeft afgespeeld, het waar gebeurde verhaal. Maar Veenoord heb ik wel als decor gebruikt. En ook hoe het dorp zich om de gebeurtenissen die plaatsvinden heen beweegt. Hoe er gepraat wordt, hoe er niet gepraat wordt, hoe er gekeken wordt. Het dorp gaat ook mee naar de rechtbank om te bekijken wat er allemaal gaat gebeuren. Het is een grote gebeurtenis in het dorp. Er gebeurt natuurlijk niet zo heel veel en dit was groots. Daar moet Mina zich ook toe verhouden. Daar moet de familie zich toe verhouden. Er is ook sprake van schaamte, ongemak. En ik vond het belangrijk om dat ook te laten zien. Omdat het wel degelijk bepaalt hoe je je opstelt. Wat je wel en wat je niet zegt. Hoe je je gedraagt. Ja. De begraafplaats lag aan de andere kant van het kanaal. Als een schaduw bewoog de zwarte stoet zich door het dorp. Omhoog, over het spoor. Rechtdoor, richting het water. Bij de brug gingen we rechtsaf. Het dun bevroren, donkerbruine water zag er naargeestig uit. Het ijs leek stevig, maar iedereen wist dat het nog te dun was. Dat je er niet op kon lopen. Je zou er doorzakken. Verdrinken, al kon je nog zo goed zwemmen. Kort voor Olkes dood was een auto het ijskoude water van het Stieltjeskanaal ingereden. Een heel gezin verdronk. Het water had ze langzaam naar de bodem getrokken.
Nog even terug wat er voor de rechtbank allemaal gebeurt. Olke overlijdt en in eerste instantie is Mina de treurende weduwe. Maar dan wordt ze beschuldigd van moord op haar man.
Ja, en dan gaat zij daar op reageren. Ik weet even niet zo goed hoeveel ik hierover moet zeggen. Ja, had ik dan misschien te veel verklapt?
Ik had het al gezegd, want het is natuurlijk... we moeten balanceren tussen realiteit en fictie. Vertel ons maar wat je kwijt wil, Esther.
Nou ja, wat ik geprobeerd heb in dit boek op te schrijven of te laten zien is... hoe gebeurtenissen zich ontwikkelen en hoe ook mensen zich ontwikkelen op het moment dat er iets heftigs gebeurt. En ik wilde ook laten zien wat er gebeurt op het moment dat je dat verzwijgt. En zwijgen is wel een belangrijke thematiek van dit boek. Mina, die gaat na al haar gebeurtenissen, alles wat ze heeft meegemaakt, op een gegeven moment weg. En zwijgt heel lang over wat er gebeurd is.
En ze gaat weg. Ik bedoel, dat is de rechtbank, de gevangenisstraf, de invrijheidstelling. Gaat ze weg uit Drenthe?
Ze gaat weg uit Drenthe en op een gegeven moment zoekt een jonge vrouw haar op. En die vraagt naar haar verhaal. En dan moet zij dus dat verhaal wat ze jarenlang heeft weggestopt weer naar boven halen. En besluit ze dat op een gegeven moment te gaan vertellen. En dan gebeurt er iets tussen die jonge vrouw en Mina. Wat ook weer iets bij de jonge vrouw in beweging zet. En ik wilde heel graag laten zien dat op het moment dat je het zwijgen doorbreekt. Dat er dan iets kan ontstaan. En dat het niet zonder gevolgen is. Maar dat het wel dingen openbreekt. Ja.
Goed. Wat wel gebeurd is en wat ik mag zeggen is dat Mina's man, Mina's tweede man dus doodgaat. Dat Mina wordt beschuldigd daar de hand in te hebben. Mina die komt hier, want het is natuurlijk wel leuk om te vertellen, daarom zitten we ook hier. Ik kijk nu naar rechts, naar de rechtbank van Assen. Mina komt hier terecht.
Via de achteringang van het huis van bewaring brachten twee bewakers me naar de rechtbank. Hun handen klemden zich stevig om mijn bovenarmen. Het vroor flink en het kleine paadje waar we over liepen was glibberig. Rustig lopen, zei de een. Niet vallen, het is maar een paar meter. Ik glimlachte even. Voor het eerst in lange tijd was ik weer buiten. Open lucht, een andere geur. Ik snoof het op. Zou Aafje er vandaag zijn? Ze had gisteren ook al de kleren afgegeven. Dat was al heel wat. En vader? Ik had hem niet meer gesproken sinds zijn bezoek. Ik hoopte dat ik ze even mocht groeten. Een hand vastpakken. Drent had me al laten weten dat de kans klein was, maar dat daar straks alle ruimte voor zou zijn. Als ik vrij ben. Vrij. Ik durfde het niet te hopen. De bewaker opende de zware deur van het gerechtsgebouw. De frisse lucht van buiten maakte plaats voor een geur van papier en oude jassen. De rechtszaal was kleiner dan ik dacht. Kaal. De witte muren gaven bijna licht. Koud en kil. Ik had verwacht dat een rechtszaal plechtig zou zijn. Zoiets als een statige kerk. Maar dit was niets van dat alles.
En dan wordt zij veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf. Dat zeg ik toch goed, hè?
18 jaar.
18 ja. jaar. Nou, nog heel erg lang. Ja. Ze gaan in hoger beroep. Zij en haar advocaat. Dat is ook allemaal echt gebeurd. Dat vindt in Leeuwarden plaats. En Mina wordt vrijgesproken. En dan, ja, dan pakken we het weer op waar jij het net achterliet. Mina vertrekt uit Drenthe. Meer zal ik niet uit je los gaan peuteren. Jij komt hier zelf niet vandaan. Jij komt uit Gramsbergen.
Ja.
Maar dit deel van Drenthe ken je. Want je familie komt daar vandaan. Schonebeek, Zandpol.
Ja, mijn vader komt uit Schonebeek. En mijn moeder komt van de Zandpol. En, dus ik ken dat stukje van Drenthe ken ik goed. Ik kwam ook heel graag bij mijn opa en oma. Van beide kanten sowieso. Ik heb daar hele warme herinneringen aan. Ik kom er nog steeds graag. Ik, op de een of andere manier begrijp ik wel de mensen uit Drenthe. Ondanks dat ik nu helemaal in het westen woon. Vlakbij Amsterdam. Op de een of andere manier toch zijn het mijn roots.
Je hebt niet met een soort verrekijker naar deze provincie gekeken?
Nee, zeker niet. Ik denk dat ik heel goed wel begrijp hoe de mensen, hè, in hoeverre je dat over één kam kan scheren, zijn en denken en hun woorden kiezen. Ik heb ook wel geprobeerd in het boek de dialogen te laten aansluiten op hoe mensen in Drenthe over het algemeen een beetje met elkaar praten. Dat is namelijk met veel minder woorden dan ze in het Westen gebruiken, maar tussen de regels door misschien wel veel meer zeggen. Dus dat vond ik een uitdaging, maar vond ik ook belangrijk. Omdat ik vind dat er ook wel soms met een verkeerde blik naar, in dit geval de Drenthe misschien wordt gekeken vanuit het Westen.
Ja, en dat is dan wat nu speelt, het heden. Wat je heel mooi beschrijft in je boek, wil ik nog even zeggen, is dat verleden, hoe klein de wereld is van de mensen die erin leven. Dat een bezoek aan het zwembad al een hoogtepunt van je leven kan zijn.
Ja, we zijn nu natuurlijk gewend om zoveel. We hebben zoveel mogelijkheden. Ik heb dat ook wel een beetje meegekregen van mijn opa en oma. Die ook toch heel tevreden waren met een heel klein leven. En daar ook gewoon niet zoveel meer van verwachten. Dat heeft natuurlijk twee kanten. Het heeft ook iets, misschien iets treurigs. Maar het heeft ook wel iets moois. Dat je gewoon met heel weinig tevreden kan zijn. Dus ja, ik vind dat dat twee kanten heeft. En ik vind het ook belangrijk om die twee kanten ook te laten zien. Het is niet zwart-wit.
Je luisterde naar een podcast voor Drenthe Toen. Over het boek Waar de suikerbieten groeien van Esther Sloots. Al onze podcasts zijn terug te horen via de website van RTV Drenthe. www.rtvdrenthe.nl/drenthetoen. En natuurlijk de diverse podcast-apps. En als je daar dan toch bent, laat eens een reactie achter. Doe je ons een groot plezier mee. Alvast bedankt.
oude suikerbietengruiden op de zwarte neigrond worden lange rechte wegen tot aan de horizon. Mij ja altijd weer dat breng wat ik nergens vinden kan. Als alleenig hier op het platteland. Worden leeuwerikjes dansen hoog in de zomerlucht. Word ik in de groene wiekswal, zag je schrei of diepe zucht. Geen mensen werd dit plekje, waar dat zo prachtig kan. Als alleenig hier op het platteland. En ik ga nooit meer weg hier, ik ga hier nooit meer vat. Ik ga nooit meer weg hier, ik geloof niet dat dat wat. Ik ga nooit meer weg hier, ik blijf te blijde van. Alleenig hier, op het platteland. Bellen over het water van de oude wieken scheren, hoor ik zoveel van mezelf en mijn kom af kunnen leren. Hoor ik heel dicht bij de reden van mijn leven komen kan. Dat kan alleenig hier op het platteland. En ik ga nooit meer weg hier, ik ga hier nooit meer voort. Ik geloof niet dat dat wordt. Ik ga nooit meer weg hier. Ik blijf te blijde van. Alleenig hier. Alleenig hier. Alleenig hier. Op het platteland.